Wij gaan weer naar de Efezebrief, Efeziërs hoofdstuk 1. Efeziërs hoofdstuk 1. Ja, u bent vorige keer bezig geweest met vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Kijk, dat vond ik nou jammer dat ik daar niet over kon spreken vorige keer. Dat is een mooi onderwerp, hè? Dat is toch prachtig, als je dit toch leest, hè? Geweldig. Maar dat is vorige keer aan de orde geweest en dat was ook goed. En we gaan nu verder, want vers 8 tot 10 lezen we nu. En dat is eigenlijk ook het onderwerp voor deze avond. Een van de zegeningen die hier in Efeze 1 genoemd worden, laten we lezen vanaf vers 8. Welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen. In overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden, ik moet eigenlijk lezen wat er in de Statenvertaling staat, om in de bedeling van de volheid der tijden al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. En dat hoort dus ook bij de zegeningen van Efeziërs hoofdstuk 1. Dat God ons het geheimenis van zijn wil heeft doen kennen. En dat is toch eigenlijk wel iets heel bijzonders. God heeft dat gewild. Er was een geheim verbonden aan zijn wil. En dat heeft hij ons willen doen kennen. En voordat wij gelijk gaan denken van nou ja, wij zijn dat ook wel waard, niet waar? Nee, want we hebben net gelezen dat het ging over de rijkdom zijner genade. Het is allemaal genade. En die genade, daarvan zegt Paulus, welke hij ons overvloedig heeft bewezen. Dus waarin komt die genade ook met name in tot uitdrukking? Wel in het feit dat hij ons het geheimenis van zijn wil heeft doen kennen. En dat heeft alles te maken met de boodschap die de apostel Paulus ook in de Efezebrief mocht verkondigen. Dus God heeft ons zijn plannen bekendgemaakt. En daarin is de overvloedige genade van God ook eigenlijk onderdeel van. En wij leven vandaag in een fase van Gods plan waarin de genade overvloedig is. Paulus die spreekt in de Timotheusbrief, zegt hij zelfs dat de genade is zeer overvloedig geworden. En daar staat eigenlijk geen maat op in deze fase van Gods plan. Want laten we vasthouden, broeders en zusters, God is natuurlijk altijd genade geweest, hè? Als je het helemaal teruggaat naar het Oude Testament, het boek Genesis, hoofdstuk 5, daar staat ook dat Noach genade vond in de ogen des Heren. Dus toen was God ook al genadig. Die genade is door de eeuwen heen, door de jaren heen, altijd van God uitgegaan. En zelfs in de periode van de wet, waarin het volk van Israël de regelgeving van God ontving via Mozes, de wet van Mozes, in het kader van het verbond, zelfs daarin was genade opgenomen. Want de wet zei niet alleen maar wat je wel of niet moest doen. Wat je wel moest doen en wat je niet mocht doen. Geboden, verboden. Maar stel je nou voor dat je in overtreding zou vervallen. Dat je daar niet aan kon voldoen. Nou, dan heeft God ook de ceremoniële wet gegeven. En dat is die wet bestaande in inzettingen en offeranden. Zodat als een Israëliet niet kon voldoen aan de morele wet. En hij had gezondigd. De wet overtreden, dan was daar een voorziening door God zelf in het kader van die wet al gegeven. Dat als er een offer zou plaatsvinden, als het bloed zou vloeien, dan zou dat bloed de zonde bedekken. Dat is genade. Want Dat betekent dat die zonden er eigenlijk nog wel zijn, alleen ze zijn bedekt. Zodat God niet ziet op die zonden, maar op het bloed. Ja, en we leren al heel vroeg in de geschiedenis, in het boek Exodus, bij de verlossing van Israël uit Egypte, waar immers de Israëlieten ook het bloed aan de deurposten moesten smeren. En waarom was dat? Nou, dat staat er ook bij, omdat de verderfengel door het land Egypte zou gaan, ook door het gebied van Gozen, waar Israël woonde. Ja, maar dan staat er, als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. Ja, met andere woorden, het bloed bewaart je voor de verderfengel. Het bloed bewaart je voor het oordeel. Ja, nou ja, goed. Dus God is altijd genadig geweest door en zal dat in de toekomst ook zijn. Maar vandaag leven wij in een periode, ja, waarin die genade geen grenzen kent. Waarin die genade van Gods wegen gegeven wordt zonder enige beperking. En God stelt ook geen enkele voorwaarde aan mensen om die genade te ontvangen ofzo. En de regelgeving is eigenlijk heel sumier. Tenminste als het gaat om de basale dingen. Hè. Heel sumier, en dat is eigenlijk alleen dat, dat God zegt, geloof nou maar wat ik zeg. En als je gelooft, nou, dan ben ik dik tevreden. En zo werkt het eigenlijk. En dat is een uitdaging voor ons, om te geloven wat God zegt. Ook deze dingen die hier staan in de Efezebrief. Dus hij heeft die genade, die rijkdom van zijn genade overvloedig bewezen. Ik kom er straks nog even op terug. In alle wijsheid en verstand staat er. In alle wijsheid en verstand. Je kunt ook zeggen in alle wijsheid en gevoelen. Het heeft eigenlijk ook te maken met ons denken, de zetel van ons denken, dat wat er in ons is. De oude vertaling heeft het, denk ik, vertaald met gevoelen. Dat zou me niet verbazen. Voorzichtigheid. Hoeveel? Voorzichtigheid. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Dat je voorzicht hebt. Hè? Dat, een beetje die betekenis. Maar dat laatste, hè, dat verstand, die voorzichtigheid, vloeit eigenlijk voort uit het eerste. Want het eerste wat belangrijk is, dat is die wijsheid. Hè? Wijsheid. Spreuken 10 vers 23 zegt letterlijk, wijsheid baart een man met verstand. Daar heb je het. En dus verstand zonder wijsheid, ja, dat kan misschien intellectueel prima zijn. Hè? Maar als het gaat om de wijsheid waar de Bijbel over spreekt, dan heeft dat niks met intellect te maken, maar dan heeft het te maken met gemeenschap met God. Zoals de spreukendichter ook op veel plaatsen zegt, hè, de vrezen des Heren is het begin of het beginsel van de wijsheid. He, als iemand wijs wil worden, ja, dan is het allereerste wat hij eigenlijk zou moeten doen, dat is dat hij zich overgeeft aan de Heer. Dat hij zich overgeeft aan God. He, want hij is de wijsheid en hij heeft de wijsheid geopenbaard in de persoon van Christus. Hij is de wijsheid Gods. Alles loopt uit op hem. En de vrezen des Heren, en dat betekent de afhankelijkheid van de Heer, dat betekent dat, vrezen des Heren. Je afhankelijk stellen van hem, ja, dat is eigenlijk het begin. Iemand die zich niet van God afhankelijk wil stellen, God ook niet gelooft, zich niet overgeeft aan God, ja, die kan natuurlijk in de wereld leren wat hij wil, en nogmaals, dat is allemaal op intellectueel gebied, hè? En wat dat betreft zijn er wat intellectuelen in de wereld. Want er zijn studies genoeg om allemaal te doen. Op zichzelf ook helemaal niet verkeerd, zeg ik ook niets verkeerd van. Alleen, dat is niet de wijsheid van de schrift. Dat leer je niet op een school of op een universiteit of waar dan ook. Dat leer je alleen maar door de gemeenschap met God en het onderzoek, de bestudering van zijn woord. En als je dat doet, dan is het ook belangrijk dat als je dat woord bestudeert, dat je ook gelooft wat er staat. Ja, ik zie u naar mij kijken zo van, ja, dat is toch allemaal heel logisch. Ja, nou, dat is ook zo. Alleen in de praktijk blijkt dat niet altijd even logisch te zijn. Hè? Maar goed, dat is ook de uitdaging van een christen, van een iemand die zich een gelovige noemt. Hè? Rechtvaardig zal uit het geloof leven. En dat heeft ook een praktische betekenis natuurlijk. Het gaat om de goddelijke wijsheid. En die goddelijke wijsheid is door openbaring bekendgemaakt. En die goddelijke wijsheid die staat tegenover de wereldse wijsheid. Misschien goed om even naar 1 Korintiërs hoofdstuk 2 te bladeren. 1 Korintiërs hoofdstuk 2. En daar wordt het dan even gezegd, ook met name in de context van de evangelieverkondiging. We moeten voorstellen dat Paulus op een gegeven moment naar Korinthe gegaan is. En Korinthe, dat was in die tijd een wereldstad. Hè? In die betekenis, dat je kunt zeggen, een wereldse stad. Echt een stad van de wereld. In Korinthe, daar kon je de wereld ontmoeten. Krengeën was een havenstad daar ook vlakbij. Nou, je weet zelf wel, hè, steden, havensteden, daar ontmoeten de mensen de wereld elkaar. Hè? En zo was het in Korinthe ook. En bovendien was Korinthe, dat lag natuurlijk helemaal in die Griekse cultuur van toen, hè? In dat Romeinse Rijk. En dat Romeinse Rijk, daar heerste de Griekse cultuur, en dat was de cultuur van de wijsheid. Hè? Er waren ook vele wijzen in Korinthe. Nou was Paulus ook niet op zijn achterhoofd gevallen. Dat was ook iemand die intellectueel gesproken toch wel iets bereikt had. He? Niet zozeer in het Griekse leven als wel binnen het Jodendom. Hoewel, hij bezat ook het Griekse burgerschap. He? Dus hij stond eigenlijk in twee werelden eigenlijk. De Joodse wereld en de Griekse wereld. En je merkt ook, als je de brieven van Paulus leest, dat hij van allebei wel op de hoogte was. Ik geloof dat het ergens in Timotheus of Titus is, dat hij ook op een gegeven moment zegt, hè, gelijk ook enige van uw dichters gezegd hebben. En dan citeert hij een dichter uit de Griekse cultuur. Dus die man die wist best wel hoe de vork in de steel zat. Ja, en in het Jodendom was hij een fariseer, was hij opgevoed aan de voeten van Gamaliel. En dat schrijft hij ook, hè. Ik heb het verder gebracht binnen het Jodendom dan vele van mijn tijdgenoten. Dus hij was echt wel iemand, hoor. Vergis je niet. Alleen toen hij naar Korinthe ging om daar die Griekse cultuur, die mensen daar te ontmoeten met al die wijsheden enzovoort, toen heeft hij een besluit genomen om heel simpel, heel eenvoudig het evangelie te verkondigen. Lees maar, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid. Maar voor ons die behouden worden is het de kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid. Ik heb het niet gezegd. 1 Korinthe 1 is het. Ja. Ja, ik kom straks nog wel in 1 Korinthe 2 terecht. Maar ik begin in 1 Korinthe 1 vers 18. Het is wel handig voor mij dat ik dat er even bij zeg. Hè? Dan kunt u dat ook in één keer meelezen. Ja. Hij had besloten onder die Korintiërs om niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd, weet je wel. En dan zegt hij, want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden is de kracht Gods. Want er staat geschreven, verderven zal ik de wijsheid der wijzen en het verstand der verstandigen zal ik verdoen. Waar blijft de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redetwister van deze tijd? Ja, dus in die tijd waren ze ook al gewend om te discussiëren over van alles en nog wat. Heeft God niet de wijsheid der wereld tot dwaasheid gemaakt? Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft. Met andere woorden, als mensen het zoeken in de wijsheid van deze wereld, dan zullen ze God nooit leren kennen. Heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen die geloven. Dus als u op enig moment het evangelie van de Heer Jezus verkondigt aan iemand, en u verkondigt de gekruisigde Christus, dat er redding is in hem die aan het kruis van Golgotha hing, en iemand zegt van, ah joh, dat is toch dwaas, dan kun je zeggen, nou, dat is nou precies wat de Bijbel zegt. Terwijl wij eigenlijk de neiging hebben om ons dan een beetje in onze schulp te kruipen. Zeg, ja, je wil niet graag uitgemaakt worden voor een dwaas namelijk, toch? Nee, dat zit niet goed in ons vlees, hè? Maar het is volstrekt in overeenstemming wat de schrift zegt. He, voor de mens die zich koestert aan de wijsheid van deze wereld, is de prediking van de gekruisigde Christus een dwaasheid. En ik kan niet meer tellen hoe vaak ik dat ook wel gehoord heb uit de mond van mensen. Misschien nu ook wel. He, maar laat je daardoor nooit uit het veld slaan. Dat is alleen maar een bevestiging eigenlijk van wat de schrift ook zegt. He? En het is ook in overeenstemming met Gods wil. Zo heeft God het ook gewild. He? Opdat het geloof van mensen niet zou rusten op de wijsheid van de wereld, maar op de kracht van Gods geest. En daar komt het uiteindelijk op aan. En dan staat er ook in vers 22, immers de Joden verlangen tekenen en de Grieken zoeken wijsheid, doch wij prediken een gekruisigde Christus, voor Joden een aanstoot en voor heidenen een dwaasheid. En Paulus die weet dus precies hoe het erbij staat. Ook als je aan orthodoxe Joden het evangelie verkondigt, over het algemeen is Jezus voor hen een aanstoot. Nou, laat je dat niet verwonderen, dat is precies wat Paulus zegt. En voor de Grieken, voor de heidenen is het een dwaasheid, maar voor ons, voor hen die geroepen zijn, Joden zowel als Grieken, prediken wij de Christus, de wijsheid God, de kracht Gods en de wijsheid Gods. En dan staat er, want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen. God is groter. God is boven alles verheven. En als hij besloten heeft in zijn goddelijke raadsbesluit, in zijn plan, om de verlossing van mens en wereld op deze wijze gestalte te geven, namelijk door zijn zoon die geleden heeft, die gestorven is aan het kruis van Golgotha en de dood is ingegaan en vervolgens op de derde dag uit de dood is opgewekt, ja, dan hebben we het daar maar mee te doen. Dat is ook wel eens een vraag van mensen die zeggen dan, ja, waarom heeft God het eigenlijk zo gedaan? Ja, dat weet ik ook niet. Daar kan ik geen zinnig antwoord op geven. Was er geen andere weg tot verlossing? Ja, misschien wel, maar kennelijk niet. Want anders zou God deze weg niet gegaan zijn misschien. Maar in ieder geval blijkt duidelijk dat hoe dwaas die weg ook is in ogen van mensen, het is Gods weg. En dat is belangrijk voor ons. En wij worden er ook geacht op dat te geloven. En hoofdstuk 2, daar staat er in het eerste vers dat Paulus zegt, ook ben ik toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. Nee, Paulus heeft zich niet, zeg maar, dat niveau aangemeten van die wijze wereld der Grieken. Hij had naar de mens gesproken ook best veel in zijn mars, maar hij liet zich daar niet op voorstaan, integendeel. Want ik had niet besloten iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Ook kwam ik in zwakheid met veel vrezen en beven tot u. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op de kracht van God. En daarom, broeders en zusters, kijk, het gaat er niet om of je het allemaal mooi kan zeggen enzovoort. Ik bedoel maar, niet iedereen is de gave van het woord gegeven. Ik herinner me heel goed dat we jaren geleden, is dat al hoor, in een tentcampagne. Daar werd een keer iemand, af en toe mocht iemand een getuigenis geven, weet je wel. En goed, er was natuurlijk ook een voorganger, die bracht de boodschap, daar had niks mis mee. Maar die jongen die een getuigenis mocht geven, ja, die was doofstom. Maar die jongen die geloofde zo van harte in de Heer Jezus en die wilde dat toch graag kwijt. Ja, hij kon zich bijna niet verstaanbaar maken. Je moest er echt voor gaan zitten, zal ik maar zeggen. Maar hij kreeg dan uiteindelijk toch de gelegenheid om op het podium te gaan staan. En hij geneerde zich ook nergens voor. En hij stond daar, weet je wel, je weet hoe die mensen praten, ja. En je moest echt je best doen om te verstaan wat hij zei. Maar als er één iemand indruk gemaakt heeft op die avond met het getuigenis van het evangelie, was het die jongen. Kijk, God trekt zich echt niks aan van een vlotte babbel, hoor. Ik heb een dominee gekend, die werd geroepen door de Heer, vroeger toen hij jong was, om in de dienst van de Heer te gaan. En dit was net een soort Mozes, die zegt tegen de Heer van, ja, u kunt mij nou wel roepen in uw dienst, maar ik ben een stotteraar, ik kan niet spreken. En die man die stotterde inderdaad, bij het leven. En toch had hij op een of andere manier de overtuiging van, ik moet dat doen. Hè? En in zijn woorden was het dan, ja, God die riep mij tot die taak. En ja, zegt hij, toen heb ik, vertel maar even mijn eigen woorden heel kort. Toen heb ik het eigenlijk ook maar aan God teruggegeven. Nou heren, als ik dat van u moet doen, dan moet u maar zorgen dat ik kan spreken. En die man die is zijn hele leven dominee geweest. En ik ben verschillende keren onder zijn gehoor geweest. Ik moet zeggen, nou, ik vond het heerlijk om onder zijn gehoor te zitten. En heel af en toe, in het vuur van zijn preek, hoorde hij het af en toe nog even. Jezus Christus. Weet je wel zo, meer niet. Maar dan kon je nog aan merken dat hij eigenlijk een stotteraar was. Maar zo werkt God. Dat is toch geweldig, daar hoef je nooit over in te zitten. Het is niet jouw kunnen, jouw kwaliteiten enzovoort. Ach, God gebruikt het een en hij gebruikt het ander. Maar uiteindelijk gaat het erom wat hij doet en wat hij wil. En dat is zo geweldig als je dat geheim ook leert kennen. Nou ja, goed, dat is ook een wijsheid die natuurlijk van God afkomstig is. En die wijsheid die is er ook, staat er in het volgende gedeelte van 1 Korinthe 2, vers 6 en volgende. Voor hen die daarvoor rijp zijn. Nou ja, voor gelovigen dus. Hè? Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, nog van de beheersers deze eeuw. Deze aion, hè? Van de wereld zoals die is, onder de heerschappij van de tegenstander. Wie macht te niet gaat, maar wat wij spreken als een geheim is de verborgen wijsheid Gods. Die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En die wijsheid waarover Paulus hier spreekt heeft dus betrekking op de gekruisigde Christus. Daar gaat het even om, hè. Want ook dat was een geheim. Lees maar wat er staat. Vers 8. En geen van de beheersers van deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Hoe hebben zij niet voortdurend geprobeerd om de Heer Jezus uit de weg te ruimen? Ik denk dus aan de beheersers van deze eeuw. En destijds waren dat natuurlijk de Joden en de heiden, Romeinen in zekere zin. Maar in ieder geval met name de Joden. De schriftgeleerden, de hoge priesters, of de overpriesters. De fariseeën, de sadduceeën. Voortdurend hebben ze geprobeerd om de Heer Jezus uit de weg te ruimen. En natuurlijk, degene, de macht die op de achtergrond een rol speelde daarin, dat was de tegenstander zelf. De heerser, de god van deze aion. De Satan. En uiteindelijk is het zo ver gekomen dat de Joden hem hebben veroordeeld, hebben overgegeven in handen van wetteloze mensen en toen is de heer Jezus gekruisigd. En toen hij helemaal gekruisigd was, is zijn lichaam afgenomen, is in een graf gelegd. Zo, daar zijn we vanaf. Heb ik zo het idee. Zoiets moet het toch geweest zijn. He? Ja, maar ze hebben niet geweten. Dat was het geheim. Dat die gekruisigde Christus, die de dood is ingegaan, voor God juist de toegangspoort is geworden tot het eeuwige leven. Is dat niet geweldig? Ja, daar hebben ze niet van geweten. Hadden ze eigenlijk geen idee van. En nou ja, in het volgende gedeelte vanaf vers 10 enzovoort, daar zegt Paulus ook dat ons heeft God het geopenbaard door de geest. Op grond van zijn woord uiteraard. Hè? Want de geest doorzoekt alle dingen, zelfs de diepten Gods. Wie weet toch onder de mensen wat in de mens is, dan des mensen eigen geest die in hem is. Zo weet ook niemand wat in God is, dan de geest Gods. Dat is het. En God heeft dat wat in hem is, heeft hij, voor zover hij dat gewild heeft, bekendgemaakt. En dat is de Bijbel. Mozes heeft gezegd, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en voor onze kinderen. En de verborgen dingen die zijn voor de Heer. Dus dat wat er in de Bijbel niet staat, dat heeft kennelijk God niet belangrijk gevonden om te openbaren, bekend te maken. Ja, en daar kunnen wij misschien wel allerlei vragen over hebben of zo, maar God vond het niet nodig daar iets over te zeggen. En dat zijn dus verborgen dingen. Ja, dat blijft ook verborgen. Maar wat in de Bijbel staat, dat heeft God juist wel willen bekendmaken. En een onderdeel van dat bekendmaken is ook wat we in Efeziërs 1 lazen. Namelijk het geheimenis van zijn wil. Dus niet zijn wil in het algemeen. Want God heeft natuurlijk vanaf het begin dat hij met de mensen handelde ook zijn wil bekendgemaakt. Dat begon al bij Adam. Omdat hij tot Adam sprak. En dingen zei. En ook later met die oudvaders enzovoort. En ook Noach, weet je. Allemaal kregen ze hun opdrachten van God, zeg maar. Hij maakte zijn wil bekend. Later heeft God ook door Mozes zijn wil bekend gemaakt. Voor zover die nodig was in het kader van de verbond. Met het volk van Israël. En nog later in de profeten heeft God zijn wil bekend gemaakt. Ook in de dagen van de Heer Jezus heeft God zijn wil bekend gemaakt. Voor zover het allemaal nodig was in die tijd en voor die gelegenheid. Heeft God zijn wil bekendgemaakt. Maar er was ook nog een geheim verbonden aan de wil van God. En dat heeft hij een hele poos niet bekend gemaakt. Dat heeft hij bewaard tot het moment die hij daarvoor had aangewezen in zijn plan om dat uiteindelijk bekend te maken. En daar gaat het met name ook over in de brief van Paulus aan de Efeziërs. Het geheim van zijn nog niet geopenbaarde wil. Hè? God neemt ons eigenlijk in vertrouwen. En dat is iets heel bijzonders, heb ik al gezegd. Zoals wij dat ook wel eens doen met mensen. En dat doen we natuurlijk alleen met vertrouwde mensen. Ja, die je iets kan toevertrouwen. Je kunt niet alles zomaar zeggen tegen iedereen, tegen Jan en allemaal. Maar als je weet wie je voor je hebt, dat is vertrouwd enzovoort. Nou, zo vertrouwt God eigenlijk ook iets toe aan u en mij. En voorwaarde om deze dingen te verstaan is wel dat je ze gelooft. En door het geloof ga je ze ook verstaan. En dan staat erbij, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. Ja, Efeze 1 ben ik nou weer, hè. Dus dat is in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem, in Christus, had voorgenomen. Hè? Want centraal in Gods plan, in Gods wilsopenbaring staat Christus. Hij is de Christus der schriften. Hij is degene in wie en door wie God al zijn dingen niet alleen bekend maakt, maar ook tot stand brengt. De Zoon. De persoon die wij kennen als de Heer Jezus Christus. Dus het is naar Gods welbehagen dat zijn wil, het geheimenis van zijn wil, geopenbaard wordt, bekendgemaakt wordt. En dat betekent ook, broeders en zusters, dat het ook naar Gods welbehagen is dat wij er kennis van nemen. Weet je, als je de Efezebrief zo leest, dat zult u met mij eens zijn, dat is niet de makkelijkste brief. Hè? Nee. Er zijn makkelijkere brieven om te lezen. Je moet alleen al, als je hem leest, moet je goed oppassen waar je de klemtoon zet enzovoort. Want hij gebruikt zinnen hier, Paulus, met, nou, van weet ik hoeveel regels. Al met komma's enzovoort. Het is niet makkelijk. Het kost je wel enige inspanning. Het kan er ook heel gemakkelijk toe leiden dat mensen zeggen, nou, dat is moeilijk zeg. Nou, dat, nee hoor. Voel je? Maar als God er een welbehagen in heeft gehad om ze bekend te maken, dan heeft hij er ook een welbehagen in dat wij er kennis van nemen. En er zijn mensen die zeggen, oh, die Bijbel dat is zo moeilijk. Weet je, ja, klopt. Klopt, de Bijbel is zo moeilijk. Die begrijp je niet als je hem gewoon leest, zonder meer. En tegelijkertijd is de Bijbel ook weer heel makkelijk, want God vraagt ook niet of wij datgene wat hij geschreven heeft begrijpen willen, maar hij vraagt of we dat willen geloven. En er is niks makkelijker dan te geloven, hè? Dat weet u. Er zijn een heleboel moeilijke dingen in de wereld, maar er is niks gemakkelijker om te geloven. Dat doen we dan ook de hele dag door. Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat geloven wij. Hè? Ja. De meest onbenullige dingen doen wij omdat we geloven. Ja. Ik heb het er misschien wel eens over gehad. Maar ja, mensen realiseren zich dat vaak ook niet. Hè? Gek is dat als het om de Bijbel gaat, dan wordt geloven ineens een heel iets zo moeilijks. Hè? Terwijl dat niet zo is. Geloven is namelijk amen zeggen op wat God zegt. Hè? De amen, weet je wel. Ja. Waarom heb ik dat blad nou amen genoemd? Nou, omdat maar één ding belangrijk is. Dat we amen zeggen op wat God zegt. Meer niet. En dat is geloven. Trouw zijn aan datgene wat God zegt. En dan gaat het niet om begrijp je dat allemaal. Ik zal je vertellen. Het gaat je verstand erboven. Nou, daar heb je het al. Hoi, maar dan ga ik naar de universiteit. Dan ga ik leren hoor. En als ik dan een paar titels heb, nou dan snap ik het wel. Nee. Dat helpt helemaal niks. Want de vrezen des Heren is het beginsel van de wijsheid. Daar gaat het om. Of je datgene van God wat tot je komt door zijn woord ook wilt aanvaarden. Ook al begrijp je er helemaal niks van. Misschien goed om even te lezen wat er staat in het derde hoofdstuk. Hoofdstuk 3 vers 9 vers 18. Hè? Daar staat... Want ja, dat is ook een tekst die wordt nogal eens een keer uit zijn verband gerukt, moet ik eerlijk zeggen. Nou lezen we hem even in de context, hè. Daar staat in vers 18 van hoofdstuk 3, geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en de lengte en de hoogte en de diepte is. Dat zijn vier dimensies, hè. En te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Hier staat het ook gewoon. Te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dus je leert uit de Bijbel door Gods openbaring iets wat de kennis te boven gaat. Dus als iemand zegt, nou, daar kan ik met mijn verstand niet bij. Dan klopt dat weer helemaal met wat de Bijbel zegt. Alleen, er staat nog iets achter, vers 20. Hem nu, die blijkens de kracht welke in ons werkt. Welke kracht is dat? Ja, de opstandingskracht. Ja, de kracht van Gods geest. De geestelijke kracht. Welke in ons werkt. Bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. En waar heeft dat nou betrekking op? Wat is de context? Nou, het ging om het kennen van de liefde van Christus. De hoogte, de breedte, de lengte, de diepte. Daar ging het om. En daar kunnen we met ons verstand niet bij. Maar, zegt Paulus, wees gerust. Want hem die blijkens de kracht die in ons is, die geestelijke kracht, die is bij machten veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Dus dat wat wij niet kunnen kennen, omdat ons verstand nou eenmaal te beperkt is. En nogmaals hoor, je kunt intellectueel geschoold zijn dat het een aard heeft. Er zijn mensen die hebben soms drie titels of zo, weet je wel. Nou, alle respect hoor. Je hebt er toch een hoop voor moeten leren, zeg ik altijd maar. Hè? Maar dan nog gaan de diepten Gods je verstand te boven. En om daar iets mee te kunnen, heb je de geest van God nodig. En dat betekent in de eerste plaats dat je afhankelijk van God bent. En door zijn geest die in ons werkt, kan God inderdaad zijn woord aan ons hart zegenen, aan ons hart bekendmaken. En daarom kan het zijn dat je ongeletterde mensen hebt die een enorme wijsheid hebben als het gaat over de Bijbel. Als het gaat over God en over Gods plan. Nou ja, die discipelen die werden daar ook al van beticht in die tijd, weet je nog? Toen ze daar in geuren en kleuren de boodschap verkonden, allerlei talen spraken, al die mensen die verstonden ze maar enzovoort. Zijn dat niet ongeletterde mensen? Ja zeg, niemand had een taal bestudeerd, hè? Mijn zoon die zit op de middelbare school en die heeft tweetalig onderwijs, heet dat. Dat wil zeggen dat de lessen in het Engels gegeven worden. Nou, dat is wel pittig, maar tegelijkertijd ook wel makkelijk. Want als je dan eenmaal een beetje klaar bent, dan kan je Engels spreken als je broekzak, weet je wel. Dat is alleen maar handig. Hè? Maar hij moet er wel wat voor doen. Ja, en papa die mag hem af en toe helpen met zijn huiswerk. Ja. Allerlei wiskundige termen, dan allemaal in het Engels en zo, weet je wel. Snap ik zelf soms ook helemaal niks van. Dus we hebben maar een hond aangeschaft. Ja. Nee, dan kan ik mijn portie aan Vicky geven namelijk. Nee, maar goed, weet je, dat was zo geweldig. Die discipelen, die spraken woorden, die waren vervuld met de geest van God. En die spraken, zijn dit niet ongeletterde mensen? Zijn dit niet vissers uit Galilea? Ja, de manier waarop het gezegd wordt, klinkt al een soort minachting in door, hè. Zoals mij ook wel eens gevraagd. Oh, dus u bent een lekenprediker. Ja. 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 Nou, u zegt. Ja. Weet je, en ja, dan wordt dan gezegd op een manier alsof je dan niet helemaal aan de eis voldoet, weet je wel. Ja, vroeger vond ik dat erg, tegenwoordig niet meer hoor. Nee, goed, daar wen je ook al aan. Maar dat zijn van die dingen, dat is het verschil tussen de werelden. Maar God is bij machten door zijn geest om je inderdaad boven dat wat je beseft of bidden kunt, hè, wat je denken kunt, om dat toch te geven. Dus daarom, laat je nooit afschrikken door dat de Bijbel moeilijk is. Nee, lees het, bestudeer het, wees ermee bezig. Het is ook niet kwestie van, nou ja, één keer lezen en je snapt het. Weet je, zo werkt het ook niet. Psalm 1 spreekt over de mens die wel gelukzalig is. En dan staat er ook, diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. Dat is eigenlijk de manier waarom je omgaat met het woord. He, ook vanavond hoort u weer allerlei dingen. He. Nou, doe niet uw best om het allemaal te onthouden. Word je doodmoe van. He, dan bent u echt bek af aan het eind van de avond. Niet doen. He. Sommigen die komen wel eens zeggen, oh broeder Slachter, ja sorry hoor, maar ik heb een beetje zitten slapen, maar ik had zo'n slaap. Nou ja, de Bijbel zegt, hij reed het zijn beminden in de slaap. Dus voor mij ga je lekker slapen, hè? Zolang die oren maar open zijn. Ja, dat is het geheim hoor, echt waar. Hè? Maak er een geintje van, maar dat is wel het geheim. Hè? Dat je hoort naar datgene wat God zegt. En weet je wat het wonder is? Als je altijd bezig bent met Gods woord in je gedachten op gezette tijden, met bijbelstudies, bijbel lezen. Nou ja, je kunt op allerlei manieren daarmee bezig zijn. Maar als dat een voortgang heeft in je leven, dan gaat God van tijd tot tijd dingen te binnen brengen. Hè? Dan komen dingen bovendrijven. Ja, hoe kan dat nou dat ze boven komen zijn? Omdat ze er ooit ingekomen zijn. He, wat er niet in zit, kan er ook niet uitkomen. He, daarom gewoon tot je nemen. He, net zo goed als dat je voedsel tot je neemt. Nou ja, het enige wat je weet is dat je het in je hand hebt en je neemt het naar binnen toe. En als die hier eenmaal door die slokdarm heen gaat, dan is het weg. Dan heb je er geen weet meer van, heb je er geen idee meer van. He, als je te veel doet, dan voel je het. Maar daar heb ik nooit last van. En, maar dat doet dan zijn werk. En dat is met de geestelijke dingen is dat precies zo. Eten van het geestelijke voedsel. Dat is wat belangrijk is. Tot je nemen. Horen. Het geloof is door het horen. En het horen is door het woord van Christus. Het woord van God. En dat is een bijzonder geheim. Omdat de geest van God de dingen dan ook uitwerkt. Dat welbehagen. Even met u naar Jesaja 46. Jesaja 46. Daar staat in Jesaja 46 iets over dat welbehagen van God. Vers 9 van Jesaja 46. Denkt aan hetgeen vroeger van ouds gebeurde. Ik immers ben God en er is geen ander God en niemand is mij gelijk. He, dus God is uniek. En dan staat er 10, ik die van den beginnen de afloop verkondig en van ouds wat nog niet geschied is. Ja, dat is hetzelfde hoor. Dat is een bepaalde taalvorm die hier in het Hebreeuws gebruikt wordt. Wordt ook wel eens in het Grieks gebruikt trouwens. En de taalkundige naam, de Griekse naam daarvoor is hendiadis. Laat ik ook een beetje intellectuele kennis debiteren vanavond hè. Hendiadis heet dat. En dat betekent 1 door 2. Hendiadis. 1 door 2. Dat wil zeggen dat één en dezelfde waarheid op twee manieren wordt gezegd. En dat is hier zo. Want er staat namelijk, die van den beginnen de afloop verkondig van ouds wat nog niet geschied is. Dan, van den beginnen is van ouds en de afloop is datgene wat nog niet geschied is. Dus op twee manieren wordt één en dezelfde waarheid. Er volgt er nog eentje in het tiende vers. Daar staat namelijk, die zegt, mijn raadsbesluit zal volbracht worden. En ik zal al mijn welbehagen doen. Als je dat nou weer onder elkaar zet. Hè, dan is dus raadsbesluit en welbehagen, dat is één. En volbrengen en doen, dat is ook hetzelfde. Dus mijn raadsbesluit zal volbracht worden, is hetzelfde als ik zal al mijn welbehagen doen. Maar wat is nou het mooie als je een keer zo die dingen even onder elkaar zet? Dat, ik zal in vers 11 is nog een keer, er staat die uit het oosten een roofvogel roep, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Ik heb gesproken, ik doe het ook komen. En dan, ik heb het ontworpen, ik breng het ook tot uitvoering. Dus God heeft ontworpen, dat wil zeggen gesproken, en wat hij gesproken heeft, doet hij ook komen. Dat wat hij ontworpen heeft, doet, brengt hij ook tot uitvoering. Steeds weer zet je het onder elkaar. En het mooie van vers 10 is, als je dat onder elkaar zet, mijn raadsbesluit zal volbracht worden en ik zal al mijn welbehagen doen. Weet je wat je dan ontdekt? Dan ontdek je heel duidelijk dat het raadsbesluit hetzelfde is als het welbehagen van God. En dat is heel mooi om dat te ontdekken. Het raadsbesluit heeft namelijk te maken met de wil van God. God wil iets. God heeft iets besloten in zijn raad. En wat hij besloten heeft in zijn raad, dat zal volbracht worden. God zelf staat daar garant voor. En daar zie je ook dat, en dat is zo fantastisch om dat voor jezelf ook te beseffen, om dat op je in te laten werken. God heeft een plan. Hij heeft dat plan zelf bedacht. En hij brengt dat plan ook tot uitvoering. En hij schakelt in dat plan alles en iedereen in die hij nodig heeft om zijn plan te volvoeren. Vandaar dat hij hier ook spreekt over die uit het oosten een roofvogel roept, uit een ver land de man van mijn raadsbesluit. Weet je over wie het hier gaat? Over welke man? Nee, het gaat hier namelijk over Nebukadnezar. Weet je, we leven in de tijd dat het volk van Israël, met name de Joden, de twee stammen, die leefden daar in Jeruzalem en die waren al genoeg gewaarschuwd door Jesaja, door Jeremia van denk erom, als jullie je niet bekeren, dan volgt er een sanctie en dan zul je naar een ver land getransporteerd worden. En Nebukadnezar, die wordt in de Bijbel ook de dienstknecht van God genoemd. God spreekt over Nebukadnezar, die heidense koning, de baas van Babel zal ik maar zeggen, daar spreekt God over als mijn dienaar. Dat zegt niks van Nebukadnezar verder, maar dat zegt iets over Gods plannen, Gods raadsbesluit. Nebukadnezar is op een gegeven moment door God gebruikt om zijn volk te kastijden, om Jeruzalem in te nemen en de inwoners te deporteren naar Babel. En dat was allemaal in overeenstemming met de wil van God, want God had er ook voor gewaarschuwd. En voor moesten ze vervolgens 70 jaar in Babel blijven. En daarom, die uit het oosten een roofvogel roept, want als je Jeruzalem op de kaart bekijkt, ja, hier hangt geen kaart, hè, maar dan, moet je eens kijken op de kaart, dan ligt Babel, en daar kwam Nebukadnezar vandaan, tegenwoordige Irak, hè. Babel, dat ligt exact op dezelfde hoogte als Jeruzalem. En dan ten oosten, aan de oostkant. Dus als ik op de kaart kijk, hè, dan zie je Jeruzalem, en dan ten oosten van Jeruzalem, op exact dezelfde lijn, Babel. Nou, dat is die roofvogel uit het oosten. En die wordt hier dan genoemd de man van mijn raadsbesluit. God heeft dat zo gewild. Daarom is Nebukadnezar zijn dienaar, hè, opdat God met zijn volk tot zijn doel komt. En dus ja, God heeft zijn plannen ontworpen en hij brengt die ook tot uitvoering. En dat is geweldig om dat te beseffen, dat God dat doet. En God laat nooit varen het werk dat zijn hand begon. En dat geldt in het groot, wat deze wereld betreft, wat de volkeren betreft, maar dat geldt ook in het klein voor u en mijn persoonlijk leven. Daarom schrijft Paulus later bijvoorbeeld in Filippenzen 1 tegen de gelovigen in Filippi, die had ook moeilijk in die tijd. Ik ben ervan overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ook zal voortzetten ten einde toe, tot op de dag van Christus Jezus. Als God een goed werk in je leven is begonnen, dan mag u erop rekenen dat hij dat voortzet. En dat is zo geweldig. Dan geef je een enorme rust. Dan geef je een enorme zekerheid. En dan weet je dat God alle dingen in zijn hand heeft. Er komt nog iets bij. Dat raadsbesluit wordt hier ook genoemd mijn welbehagen. En dus het is niet zo dat de Heere God ook nog, ja, zeg maar een beetje zuchtend, met alle eerbied gesproken hoor, een beetje zuchtend en steunend bezig is om zijn plannen te vervoeren. Nee, het is ook nog naar zijn welbehagen. God heeft er nog een behagen in om dat zo te doen. Om zijn plannen te volvoeren. En wat geweldig dat wij door het lezen van de Bijbel kennis mogen nemen van die plannen van God. En dat we daardoor ook een beetje inzicht krijgen in, ja, in het bestaan van deze wereld, het ontstaan van de wereld, het bestaan ervan en ook de toekomst ervan. En waar legio mensen om ons heen zich grote zorgen maken over de toekomst, ja, daar liggen wij nergens wakker van. Wij weten precies wat naartoe gaat namelijk. In dit nummer van Amen, daar staat ook een artikel, WW Babylon. En dat heb ik maar even geschreven, omdat je natuurlijk, dus, je kunt er, ja, vergif op innemen, moet je niet doen hoor. Er is wel, zijn wel lekkere dingen. Maar je kunt altijd weer, als er in de wereld wat te doen is, wat een beetje belangrijk is, weet je, dan komt Babel weer naar voren. Dat was destijds zo met die Twin Towers, weet je wel. Toen daar die Twin Towers naar beneden, New York gaat te gronden, Babel wordt geoordeeld. Ja, oh, men is zo gauw klaar. En vandaag hebben we die kredietcrisis enzovoort. En nou gaan er weer allerlei stemmen op van ja, het kon wel eens, sommigen zijn nog gelukkig nog een beetje voorzichtig, dit kon wel eens de ondergang van Babel zijn. Nou, daar schrijf ik een artikeltje over. Nee, dit kon helemaal niet de ondergang van Babel zijn. Waarom niet? Omdat Babel nog niet eens is opgebouwd. En dat is wat de schrift leert. He? Maar ja, goed, dat heeft men in het verleden allemaal zo vergeestelijkt. He? Want Babel is Rome of zo. En weet je wel, men vult van alles in. He? Men gelooft dat Babel van alles is, behalve Babel. Gek is dat toch, hè? Ja. He? Maar goed, er staat ook een nieuwsberichtje bij, zie ik. De VS helpen Irak met herbouw Babylon. Hé. Hey. Ja. Oh, dat zag ik al lang aankomen. Nee hoor. Nou ja, goed, maar dat heb ik wanneer is het geweest? Wanneer was de eerste oorlog daar? 1990 of zo? Ja, toen al geschreven in een brochure, weet je wel, dat moet allemaal gaan gebeuren. Hè? Irak, wat nou Irak is, dat wordt straks een van de meest welvarende streken van de wereld. En Babel wordt straks de meest gezaghebbende stad van de wereld. En vergis je niet hoor. Want zo'n stad is in de mum van tijd gebouwd. Of niet dan? Weet u een voorbeeld?
Dubai.
Ken je dat niet? Dubai? Hoe gauw is dat nou gegaan dan? Hè? Kwestie van een aantal jaren is een hele stad gebouwd. Als er maar genoeg geld is, weet je. En Irak heeft een enorme voorraad in de grond zitten aan olie. Hè? Dat gaat straks, als dat eenmaal op de rit komt, broeders en zusters. Nou, dan moet je opletten hoor. Dan gaat er wat gebeuren. En Babylon wordt straks een stad. Hè? Want Openbaring en Jeremia, ja, die laten daar geen duidelijkheid over, geen twijfel over bestaan. Babel moet worden herbouwd. Hè? En nou goed, pas als het herbouwd is, en op het toppunt van zijn roem en macht komt in de eindtijd, dan komt de tijd ook dat Babel ineen zal storten. En ook dat gaat heel vlug, want Openbaring 18 zegt dat hij Babel in 1 uur wordt verwoest. Ja, maar dat heeft te maken met het oordeel van God. Dus wat dat betreft zijn er nog heel wat, staat er nog heel wat op het programma. Maar altijd weer is het belangrijk om vast te houden aan dat wat de Bijbel zegt. Hè? En dat niet een eigen invulling te geven of zo, maar gewoon ja, lezen wat er staat, geloven wat er staat, in de juiste context uiteraard. En dan leer je Gods wil steeds beter leren kennen. Ik ga weer even terug naar Efeze 1. Want dat plan van God, dat is dus het welbehagen van God. Vers 9, het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen. En dat plan van God, dat bestaat uit verschillende eeuwen. In het derde hoofdstuk van deze Efezebrief, daar wordt in vers 10, of vers 11... gesproken over naar het eeuwige voornemen. Efeze 3 vers 11. Naar het eeuwige voornemen. Ik denk dat de oude vertaling heeft het voornemen der eeuwen. Nee? Ook eeuwig voornemen? Oh, dat valt me tegen. Want er staat namelijk in de grondtekst gewoon naar het voornemen der aionen. He, dus het voornemen, oftewel het plan. Want een plan is iets dat je je voorneemt. Hè? Iemand heeft het plan om. Iemand neemt zich iets voor. Het voornemen der aionen. Hè? Dus er is een plan van aionen. En dat wordt in de Bijbel geopenbaard. Er zijn aionen geweest in het verleden. Wij leven tegenwoordig vandaag in de tegenwoordige aion. En van die aion wordt gezegd dat Satan God is in deze aion. 2 Korinthe 4 vers 4. De engel des lichts, hè, die zich voordoet als de engel des lichts. Hij is de god deze eeuw. En de god van deze aion. En er zijn ook nog toekomende eeuwen. Ja, dus we zitten ergens zo'n beetje middenin op het ogenblik. Er zijn eeuwen geweest. En dat woord eeuw, aion, dat wordt vertaald op verschillende plaatsen met eeuw. Maar het wordt ook wel vertaald met wereld. Dat is een beetje verwarrend, moet ik eerlijk erbij zeggen. Maar goed, als je het eenmaal in de gaten hebt, dan komt ook dat wel weer op zijn plek. Hè, maar, en dat komt omdat een aion, van ja, wat is een aion nou eigenlijk precies? Wel, een aion, dat is een woord dat geeft eigenlijk aan de toestand waarin de wereld zich gedurende een bepaalde tijd bevindt. Dat is eigenlijk een aion. Dus je kunt het ook gewoon vertalen met wereld. Hè, je kunt zeggen de tegenwoordige boze wereld. En dan staat in de Hollandse gewoonte de tegenwoordige boze Aion. Dat zeggen de wereld die aan de boze is onderworpen. Dat is vandaag zo. De toekomende Aion, daar spreekt de Efezebrief ook van, die zal niet meer onderworpen zijn aan Satan, maar aan Christus. Ja. Bij de wederkomst van Christus begint er een nieuwe Aion. Dan komt de wereld er straks ook heel anders uit te zien dan dat die er vandaag uitziet. Deze Aion komt tot zijn hoogtepunt in de herbouw van Babel. En de rijkdom, de weelderigheid van Babel, zoals Openbaring 17, 18 erover spreekt. En Babel is de troon van de Satan feitelijk. En als Babel geoordeeld wordt, dan wordt ook de koning van Babel geoordeeld. Ook de Satan wordt geoordeeld, staat er in Openbaring 12. Die wordt opgesloten in de afgrond, weet je wel. Verzegeld, Openbaring 20. Zodat hij 1000 jaar lang de wereld niet meer kan verleiden enzovoort. En dan komt er een andere wereld. En dan komt de wereld in een andere toestand terecht. Niet de toestand van de heerschappij van de boze, maar de toestand van de heerschappij van de rechtvaardige. Van de Heer Jezus. En u kunt er nu alvast weer vergif op innemen. Kunt u daar tegen trouwens, tegen vergif? Moet kunnen, hè?
Ja, moet kunnen.
Staat ook in de Bijbel, hè? Als je iets giftig eet of zo, dan... Maar je kunt er weer vergif op innemen dat die wereld er straks veel mooier uitziet. Veel rechtvaardiger is dan de wereld waarin we vandaag leven. Want Christus zal heersen in gerechtigheid. En dan wordt een geweldige wereld. Nou, en zo gaat het door. Dat komt er ook nog een beetje achteraan. Want uiteindelijk wordt, leidt God heel de wereld naar de volmaaktheid. Dus dat is nog een heel proces eigenlijk. Nou, dat is één. Plan van God bestaat uit eeuwen, aionen. En in die eeuwen, althans in ieder geval in deze aion waarin wij nu leven, is er ook nog sprake van wat we dan noemen bedelingen. Ja, en in mijn NBG-vertaling 51 is dat al helemaal wegvertaald eigenlijk. Daarom las ik het net ook wat anders. Want daar staat namelijk in vers 9 dat het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen om, en dan staat er bij mij, ter voorbereiding van de volheid der tijd. Maar dat is niet zo'n goede vertaling, want er staat eigenlijk gewoon, Efeze 1 vers 10, om in de bedeling van de volheid der tijden. De oude vertaling heeft het woord bedeling. En dat komt omdat in de grondtekst daar het woord oikonomia staat. Oikonomia, dat is Grieks, dat is een samengesteld woord. Oikos betekent huis en nomos betekent wet of regel. Dus oikonomia is huiswet of huisregel. Wij hebben daar ook een mooi Nederlands woord voor, huishouding. En degene die vroeger geroepen waren om het huishouden te verzorgen, die gingen naar de
huishoudschool.
Juist. En degene die in de huishouding de scepter zwaait, dat is degene die de lakens uitdeelt. De huisvrouw. Nee, de huishoudster. Ja, tegenwoordig heb je ook huishouders. Maar vroeger was dat wel wat overzichtelijk, dat je gewoon huishoudsters. Je had mensen die werkten en je had huishoudsters.
Ja.
Nou, dat valt me mee. Ja. Nee, maar daar komt het woord vandaan. Oikonomius, hè. Wat moderne woord is econoom, hè. Een econoom, economie. Wij hadden vroeger op de middelbare school hadden we staatshuishoudkunde. Weet je ook nog gehad?
Ja.
Tegenwoordig heet dat economie. Het ministerie van Economische Zaken bijvoorbeeld, hè, dat is de minister, dat is de dienaar, die moet regelen hoe het in de economie eigenlijk allemaal toegaat en hoe het er omgaat. Maar dat woord economie, econoom, dat komt dus van oikonomia. Dat is vanuit het Grieks afkomstig. En dat heeft dan de Statenvertaling hier met bedeling vertaald. Het kan op een aantal manieren vertaald worden. In het evangelie wordt ook vertaald bijvoorbeeld met rentmeesterschap. En je kunt het ook vertalen met beheer. En in een rentmeesterschap is er een rentmeester. Die beheert het rentmeesterschap en die zorgt er ook voor wat er gebeuren moet. Namens de Heer. Hè. Hij is de beheerder in een beheer. Hij beheert de zaak van zijn Heer. Weet je nou, dat is eigenlijk dat is een econoom, dat is een huishouder. En zo wordt hier dus gesproken dat in de bedeling, en dan staat er letterlijk ook nog, tot in de bedeling van de volheid der tijden. Dat is dus een huishouding. En een huishouding in de Bijbelse betekenis van het woord betekent dat God in een bepaalde periode op een bepaalde wijze werkt. En dat is eigenlijk de betekenis van een huishouding. God houdt huis. Hoe doet hij dat dan? En u weet wel dat een huishouden, dat is, ja, dat heeft in eerste plaats te maken met een toestand. Hè? Zoals wij ook, wij hebben allemaal ons eigen huishouden, weet je wel. En zo zijn er verschillende huishoudens. Hè? En het ene huishouden is het andere huishouden niet. Dat is verschil in huishoudens. Maar terwijl er een huishouden is, ja, gaat ook de tijd verder. Zo is dat nou eenmaal, hè. Sinds ik getrouwd ben met mijn vrouw, ja, vormen wij samen een huishouden. Nou, dat huishouden, dat is, dat begon al met z'n tweeën. Hè? En we hadden ook meubeltjes met elkaar, ja, die waren voldoende voor ons tweeën. Ja, moet je tegenwoordig komen. Hè? Ja, het wordt nou weer wat minder trouwens, maar. Nee, maar goed, inmiddels hebben we 5 zonen gekregen. Nou ja, dan wordt je huishouden wordt groter, hè. En alle materialen erbij enzovoort, hè. En, nou goed, dan gaan er weer verschillende het huis uit. Die gaan hun eigen huishouden vormen. En voor ons wordt het dan weer allemaal weer wat minder, hè. Nou, dat is een huishouden. En zo zijn er ook in de Bijbel, spreekt over huishoudingen. En met name in de Efezebrief komen die woorden voor. En, de bedeling van de volheid der tijden. Hè? Wat is Gods bedoeling daarmee met die huishouding? Nou, in die huishouding is God bezig, staat er vers 10, om al wat in de hemelen en op de aarde is onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. Dat is de bedoeling dus van dat huishouden van de volheid der tijden. Hè? Dat alles wat in de hemelen en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, wordt samengevat.
In de Statenvertaling staat wederom.
Lees het voor, als je wil.
Wederom alles dat één te vergaderen in Christus. Beide dat in de hemel en dat op de aarde is.
Ja, ja. Ja, ik weet niet waarom dat er staat.
Nee.
Dat zou een... ja, zo kan je het ook zeggen. Ja. Ja, kijk, maar... Dus op zich ook niet zo gewichtig. Alleen in mijn vertaling staat om ter voorbereiding van de volheid der tijden. En dat klopt niet. Want het gaat er niet om dat God bezig is met een voorbereiding. Hè? Ja. Ik ga verder, dan versnap ik het wel. Weet je, het is ook niet helemaal verkeerd. Want waar gaat het nou eigenlijk om? Die bedeling van de volheid der tijden. Hè? Dat wordt eigenlijk in de toekomst wordt dat pas zichtbaar. Namelijk, als Jezus Christus uit de hemel tevoorschijn komt, en dan wordt datgene wat in de hemelen is en op de aarde is, wordt onder hem gehoofd. Dat staat er eigenlijk letterlijk, hè? Er staat een werkwoord. Gehoofd. Alles wordt onder zijn heerschappij gebracht. Alleen, en dat is nou het mooie, in het verborgene, maar goed, dat is dus niet zichtbaar, in het verborgene, is God eigenlijk al met die huishouding begonnen? En wanneer is hij daarmee begonnen? Wel, hij is daarmee begonnen toen de Heer Jezus Christus na zijn opstanding van de aarde verhoogd werd en plaatsgenomen heeft ter rechterhand Gods. Sinds die tijd is hij gezeten in de macht van God. En nu is God bezig om... Ja, in het verborgene is hij bezig om te hoofden onder Christus. En wie zijn nou de eersten die onder Christus worden gehoofd?
Zijn lichaam.
Dat zijn wij, ja. Dat is de gemeente. He, dat is de gemeente der verborgenheid. Die gemeente die deel uitmaakt van dat geheimenis waar Paulus in Efeze 3 over spreekt. Dat is de gemeente die zijn lichaam genoemd wordt. Dat is de eerste groep die zeg maar onder zijn hoofdschap wordt gebracht. En dat is heel bijzonder. En daarom is het ook zo prachtig om ja, dat geheim van Gods wil te leren kennen. Die wil waaraan dat geheimenis verbonden is. Maar dat is heel bijzonder. Want niet alleen wordt die gemeente onder het hoofdschap van Christus gebracht. En nog steeds is God bezig met de formering van die gemeente. Want dat gebeurt door de uitroeping van mensen, door het evangelie. En ieder die toegevoegd wordt aan dat lichaam van Christus, die wordt dus onder dat hoofdschap van Christus gebracht. Maar tegelijkertijd heeft die gemeente ook deel in het hoofdschap van Christus. En dat is zo bijzonder. Kijk, want dat alles onder Christus heerschappij gebracht zou worden, dat was geen geheim. Nee, dat wordt al in het Oude Testament ook wordt dat wel verkondigd. He? Bijvoorbeeld Psalm 110, de Heere zeide tot mijn Heere, zet u aan mijn rechterhand, totdat ik al uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor u. Psalm 110. Psalm 8, he, de mens, he, die een weinig minder gemaakt is dan de engelen, die gekroond is met heerlijkheid en eer, alles hebt gij onder zijn voeten geworpen. Nou, die mens in Psalm 8, dat is feitelijk Christus. Alles onder zijn voeten. Dus dat alles onder hem gebracht zou worden, dat was geen geheimenis. Wat wel een geheimenis was in het Oude Testament, daar lees je namelijk helemaal niks over. Dat heeft God altijd verborgen gehouden, is dat in dat hoofdschap van Christus ook een hele groep, namelijk een gemeente, een lichaam, zou delen in dat hoofdschap. Broeders en zusters, lees maar eens in Efeze 1, vers, het eind van dit hoofdstuk. Vers 20 begin ik maar even. En dan citeer ik even een tekst uit het Oude Testament. Hoeft u niet op te zoeken hoor. U kunt even hem opschrijven misschien als u wil. Dat u hem later nog eens naleest. Maar in 1 Kronieken 29 vers 11. Daar staat. Van u, o Heere, is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit. Ja, alles wat in de hemel en op de aarde is. Van u is de heerschappij, o Heere. En gij zijt als hoofd boven alles verheven. Dat zegt 1 Kronieken 29 vers 11. Nou en het mooie is nou dat zo'n tekst uit het Oude Testament feitelijk van toepassing blijkt te zijn op de persoon van Christus. Nou moet ons dat niet vreemd voorkomen, want degene die zich als Heere in het Oude Testament heeft bemoeid met de gang van zaken en zich aan Israël heeft geopenbaard, is dezelfde dan die wij kennen in het Nieuwe Testament als Jezus Christus. Namelijk de Ik Ben. Eer Abraham was, Ik Ben. Ja, goed. Ga even naar Efeze 1 vers 20. Daar staat, gaat over de opstanding van de Heer. Gaat over de sterkte van zijn macht, die hij gewrocht heeft in Christus, door hem uit de doden op te wekken, en hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Dus sinds die tijd is Christus gezeten ter rechterhand Gods. En die uitdrukking zitten ter rechterhand Gods betekent feitelijk gezeten in de macht van God. Je vindt daar een mooi voorbeeld van in het Oude Testament in de geschiedenis van Jozef. Weet u nog, Jozef, die wordt op een gegeven moment aangesteld als koning van Egypte. We noemen dat een onderkoning. Maar daar staat, ik heb het gisteravond nog gelezen. Er staat dat de farao zegt, hij geeft eigenlijk alles in de hand van Jozef. Jozef wordt aangesteld als machthebber over Egypte. Ja, kan verkeren hè. Eerst zat hij nog in de bak, weet je nog. En dan wordt hij aangesteld als hoofd machthebber over Egypte. En dan zegt de farao, alleen door de troon zal ik boven u staan. En voor de rest had Jozef alles te vertellen. Nou, zo sta ik ook met de Heer Jezus. Gezeten in de rechterhand Gods betekent gezeten in de macht van God. Zoals de heiland ook gezegd heeft bij zijn afscheid aan zijn discipelen. Mij is gegeven alle macht. In de hemel en op de aarde. Zien wij vandaag nog niet? Nee. Wij weten dat het zo is. Hoe weten wij dat? Omdat de Bijbel het zegt. Maar we zien het nog niet om ons heen. Het is nog altijd een verborgen macht. God houdt die macht ook nog verborgen. En dat wordt pas zichtbaar bij zijn openbaring. Maar ik zei al, God is in het verborgene vandaag bezig in die huishouding om alles onder Christus te hoofden. En daarvoor was het natuurlijk in de eerste plaats noodzakelijk dat hij zelf in dat hoofdschap zou terechtkomen. En dat is ook gebeurd en dat staat hier door hem te zetten aan zijn rechterhand in de hemels gewesten. Namelijk boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw. Dus hij is boven alles verheven. Precies zoals in 1 Kronieken 29 staat van de Heer. En dan staat er, en hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Er staat bij mij een verwijzingje bij, in de Bijbel. Ja, de tekst die komt uit Psalm 8 namelijk. Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld. Dus dat was geen geheimenis, hè, want dat stond al in Psalm 8. Maar we lezen verder. Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, die alles in allen volmaakt, vervuld met hem. En dat laatste nu, broeders en zusters, dat is de kern van het geheim. Want dat lees je namelijk nergens in het Oude Testament. Dat er ook sprake zou zijn van een lichaam van de Messias, van de Christus. Dat hij zelf die positie zou innemen, ja, dat werd al geprofeteerd. En dat heeft hij ook gedaan. Was geen geheim. Maar nu heeft God het geheim van zijn wil ook bekendgemaakt. En dat werkt hij dan verder in de Efezebrief ook uit door de apostel Paulus. En dat is dat er een lichaam is die met het hoofd. Dus Christus is het hoofd van dat lichaam. En dat lichaam deelt met Christus in het hoofdschap boven al wat is. Zo onvoorstelbaar, hè? En dat heb u allemaal zomaar ontvangen van God. Dat is helemaal niet omdat u dat verdiend hebt of zo. Of omdat u zo aardig bent. Want dat bent u allemaal, hè? Nee, dat is u allemaal toegeworpen. Dat komt voort uit de rijkdom zijner genade. Want dat wil zeggen dat je niet alleen maar vergeving van zonden hebt ontvangen. Dat wil zelfs niet zeggen dat je behouden geworden bent doordat je met Christus bent opgestaan. Maar dat wil zelfs ook zeggen dat je met Christus verheerlijk bent en met Christus gezeten bent in zijn positie. Dus feitelijk gezeten bent ter rechterhand Gods. Is toch onvoorstelbaar? Wij, die zo ver van hem afstonden. Wij, die helemaal nooit behoord hebben tot het volk van Israël of zo. Wij, die vreemd waren aan de verbonden en de beloften. Wij, die zo ver af waren. Zo ver van God verwijderd. Die heeft God naar zich toe getrokken. En een plaats gegeven in de hemel. Namelijk de plaats die Christus toebehoort. Het hoofdschap boven alle dingen. De gemeente deelt in de positie van Christus. En die positie is het hoofdschap boven alles. Nou, dat werd al gezegd. We hebben daar eerder al even bij stilgestaan. Natuurlijk in vers 5 ook, hè. Van Efeze 1. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil. Hè? Daar staat als zonen te worden aangenomen. Dat is eigenlijk één woord wat daar staat in de grondtekst. Zoonstelling. Of zoonplaats. Dus de Heer heeft ons door Jezus Christus bestemd tot de zoonplaats. Daar waar de zoon gesteld is. En waar is hij gesteld? Nou, de rechterhand Gods. En die plaats is ons gegeven. En dat komt voort uit de liefde van God. Dat komt voort uit zijn plan, uit zijn voornemen, uit zijn raadsbesluit. Dus God heeft ooit in de geschiedenis, want daar begonnen we ook mee in Efeze 1, uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Voordat de geschiedenis begon, heeft God zich al in zijn plannen bedacht dat zijn zoon op de allerhoogste plaats zou komen en dat er een lichaam zou zijn verbonden aan hem. Nou, en vervolgens is God aan de gang gegaan in deze wereld met Adam en allen die uit Adam zijn voortgekomen. Hij heeft een volk op aarde apart gezet, het volk van Israël. Hij heeft van alles en al duizenden jaren zijn er overheen gegaan. En nooit werd er één woord gezegd over dat lichaam die de zoonplaats zou ontvangen. Tot op het moment dat de tijd was aangebroken. En de volheid der tijden moest gaan beginnen. En daarmee is God begonnen toen de Heer Jezus verheerlijkt was aan zijn rechterhand. Alleen dat is allemaal nog in het verborgene dat God dat doet. Niemand ziet dat namelijk. Niemand heeft dat in de gaten. Dat wil zeggen, hier op aarde niet. Want, we gaan even verder nog naar Efeze 3. Daar staat namelijk in de eerste plaats in het eerste vers. Daarom is het dat ik, Paulus, die ter wille van Christus Jezus voor u heidenen in gevangenschap ben. He, dus Paulus zegt hier heel duidelijk waarom hij in gevangenschap is. Want hij schrijft deze brief in Rome, weet je nog? Dan zit hij in gevangenschap in Rome, Handelingen 28. He, een heel bijzondere tijd geweest, Handelingen 28. He, daar ontvangt Paulus eerst nog de Joden bij hem, de voormannen der Joden. En legt hen dan nog een keer het evangelie uit en dan blijkt dat zij weer niet willen geloven. En dan citeert Paulus Jesaja 6. En dat is de derde keer dat dat gebeurt. En de wet zegt in Deuteronomium 19 vers 15. Op de getuigenis van twee of drie zal een zaak vaststaan. Wij zeggen driemaal scheepsrecht. De derde keer dat Jesaja 6 geciteerd wordt, is ook de laatste keer. En daar blijkt dan het ongeloof van Israël. En dat is het moment waarop Israël als volk voor een bepaalde tijd terzijde gesteld wordt. En Paulus maakt dan ook bekend in Handelingen 28 vers 28. Het zij u dan bekend, zegt hij tegen de Joden daar in Rome, dat dit heil Gods, en dat is een aanduiding voor Christus, tot de heidenen gezonden is. Dat maakt hij daar bekend. En dan verblijft hij vervolgens de volle termijn van 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning en ontvangt dan vervolgens iedereen die naar hem toe komt. Ja, maar hij kon zelf niet meer weg, hij zat gevangen. Daarom is het dat ik, Paulus, in gevangenschap ben voor u, heidenen, schrijft hij hier. En dan staat er, gij hebt immers gehoord van de bediening, oude vertaling, hè, de bedeling der genade Gods. Dat is wat hier staat. Die mij met het oog op u gegeven is. He, dus die huishouding. Paulus spreekt hier over de huishouding van Gods genade. Nou, daar hadden we net al even iets over gelezen in Efeze 1. He, de rijkdom van zijn genade. Dus de huis. Er zijn eigenlijk 3 huishoudingen worden in de Efezebrief genoemd. He. Ik zal het zo meteen de laatste ook even noemen. En dan staat er. Dubbele punt. Dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is. Gelijk ik boven in het kort daarvan schreef. He, dus die bedeling der genade heeft ook weer te maken met dat geheimenis wat bekendgemaakt is. Nou, en tenslotte even verder, in vers 8, daar staat mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van de Christus te verkondigen en in het licht te stellen wat, en dan komt het weer, de bedeling van het geheimenis inhoudt. Ook hier weer het woord oikonomia. Dat eeuwen her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen. Dus er wordt in de Efezebrief over 3 bedelingen gesproken. Over meer bedelingen spreekt de schrift trouwens ook niet, hoor. Er wordt over 3 bedelingen gesproken, alleen in de Efezebrief. De bedeling van de volheid der tijden. De bedeling der genade Gods. En de bedeling van het geheimenis. En die 3 bedelingen die vallen eigenlijk samen. Het gaat feitelijk om 1 huishouding waarin 3 aspecten naar voren komen. Enerzijds dat de tijden worden volgemaakt dat alles gehoofd wordt onder Christus. Vervolgens dat in deze huishouding de regel der genade geldt. Alles is genade. Een rijkdom van genade zelfs. En in de derde plaats dat die huishouding gekenmerkt wordt door verborgenheid, door geheimenis. He, niet alleen dat er een geheimenis bekendgemaakt is, maar ook het leven van die gemeente, dat lichaam van Christus, dat is op zichzelf ook een verborgenheid. Want niemand ziet namelijk die gemeente. Want het wonder is, het bijzondere is, kan je zeggen, oh nee, maar de gemeente, dat is de kerk. Ja, nee, helemaal niet. Wie behoren tot de gemeente? Het lichaam van Christus. Nou, dat zijn in ieder geval mensen die wederom geboren zijn, die gelovigen zijn, die werkelijk kinderen van God zijn. Is iedereen die tot een kerkgenootschap behoort werkelijk een kind van God? Nee. Nee, ik heb zelfs meegemaakt in tentcampagnes dat er een dominee tot geloof gekomen is. Nou. Ja, serieus. En als ik me niet vergis, was die in Friesland ergens. Nee, zegt hij. Ja. 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 Ik zal nooit vergeten dat we een tentcampagne hadden in Drachten destijds. Hè. Nou, natuurlijk gereformeerde bolwerk hier, hè. Vroeger, toen Bottenblijder nog niet was, zou ik maar zeggen. En toen hadden we een tentcampagne en er was ook zo'n broeder hier uit Friesland en die ging langs de deuren, weet je wel. En die kwam op een gegeven moment terug. Oh, zet die, ze zijn hier allemaal al bekeerd. Ja, want iedereen, overal waar je de deur kwam, zei, ik ben gereformeerd, weet je wel. Ja. Maar je voelt het wel, hè. Kijk, de kerk, dat is de uiterlijke zichtbaarheid van het christendom. Maar ja, dat is niet identiek aan de gemeente, het lichaam van Christus. Het christendom als zodanig evenmin. Want het christendom, daar valt alles onder. Hè? Van Rooms-Katholiek tot Mormonen en Jehovah's getuigen. En noem het allemaal maar op. Er valt allemaal onder het christendom. Nou, dat is niet hetzelfde als de gemeente. Nee. De gemeente is de verzameling van mensen die kinderen van God zijn, die tot het lichaam van Christus behoren. En nou ja, daarom, dat is een verborgenheid, want niemand kan die gemeente aanwijzen. En ze kunnen het ook niet aan ons zien. Als wij over straat lopen of zo, dan is het ook niet zo dat ze zeggen, hé, daar loopt een christen, zie je dat? Ach, en daar. Oh, die heeft een rolpepermunt geklauwd. Nee, dat is geen christen. Ja, want zo gaan we er. Uiterlijke dingen. Alles wordt beoordeeld op de uiterlijke dingen enzovoort. Maar dat is geen. God ziet het hart aan. God weet het. En dat is belangrijk. Dus ook de hele werkzaamheid van Gods werk in deze tijd. De uitroeping van de gemeente, dat lichaam van Christus. Het leven van de gemeente. Het is allemaal, wordt het gekenmerkt door verborgenheid. En het wordt ook gekenmerkt door genade. Want iemand die de Heer Jezus Christus werkelijk heeft leren kennen. En het woord van God gelooft, die roemt, die kan alleen maar roemen in de genade van God. Alle roem is uitgesloten. Zegt het lied, hè? Onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten en ik roem in vrije gunst alleen. Ja. Ja, nee, maar dat is toch zo? Als je de Bijbel zo hebt leren kennen, als je Christus zo hebt leren kennen, dan is dat je roem, dan is dat je heerlijkheid. Je roemt, hè? Teunis las het net, hè? Gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Hè? Door Jezus Christus, door wie wij de toegang gekregen hebben tot deze genade waarin wij staan. En roemen in de hoop op de heerlijkheid. Dat is ook een kenmerk voor ons als geloof. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid. Wij roemen in de zekerheid van de komst van de heerlijkheid waarin we straks worden geopenbaard. Kolossenzen 3. Als gij met Christus zijt opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Niet de dingen die op de aarde zijn. Weet je, dat is allemaal het uiterlijk vertoon van deze wereld. Inclusief het jodendom, inclusief het christendom, inclusief islam, inclusief noem alle godsdiensten maar op. Allemaal uiterlijkheden, godsdienst, religie. Nee. Waar het om gaat is dat je die gemeenschap met God hebt. En dat je deel gekregen hebt aan Hem. En het geweldige is dat, dat je daar vandaag in mag roemen. Als je met Christus bent opgewekt, zoek je de dingen die boven zijn. Namelijk daar waar Christus is. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Weet je, dat is allemaal gekonkele voets van mensen enzovoort. En allemaal regeltjes en dingetjes en zusjes en zo. Dat gaat allemaal voorbij. Voorschriften en leringen van mensen. Houdt allemaal een keer weer op te bestaan. Tegenwoordig ook christendom, ook het evangelisch christendom. Je wordt er soms naar van. Ze leven van de ene hype naar de andere. En dan komt er weer wat uit Amerika hierheen waaien. Dan moeten we daar weer met z'n allen achteraan. Weet je wel. En dan moeten we dit weer en dan dat weer. Je wordt er dood en doodmoe van. Maar bijbelstudie doen. De Bijbel bestuderen. Zoeken naar wat God zegt in zijn woord. Ja, ik trap hier een open deur in, maar waar vind je dat nog? Als je even gewoon in kansengrozen bekijkt in Nederland, waar vind je dat nog? Er zijn zo weinig mensen die daar nog mee bezig zijn. Terwijl dat de essentie is, daar gaat het juist om. Het kennen, het leren. zoals Paulus in Colossense 1 zegt, hè, daar bidt hij ook voor tot God. En hij vraagt ook om dat gelovigen gevuld mogen worden met de rechte kennis van zijn wil. Nou, de meeste christenen zijn er helemaal niet mee bezig. Hè, die zijn alleen maar bezig met allerlei zaken die dan in hun club of kring of genootschap belangrijk gevonden worden enzovoort.
Een sociaal
evangelie. Ook dat, ook een sociaal evangelie. Horizontaal, horizontalistisch, weet je wel. Deze wereld. Hè? Nee, als je met Christus bent opgewekt, zoek de dingen die boven zijn. Bedenk de dingen die boven zijn. Want, daar zegt Paulus, uw leven is met Christus verborgen in God. Hè? En dan staat er ook bij, en wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met hem verschijnen in Heer. Ja, als het hoofd openbaar wordt, ja, dan wordt toch ook het lichaam openbaar. Dat is ook met de geboorte ook zo. Als het hoofdje er maar eenmaal is. Toch? Zeg ik alvast ook even tegen jou. Ja, dat is even lastig in het begin met het hoofdje, weet je wel. Maar als het hoofd er eenmaal is, maak je dan geen zorgen meer, want dan komt de rest er zo achteraan. Nee, maar zo is het. Hè? Als het hoofd straks openbaar wordt in zijn heerlijkheid, dan wordt ook het lichaam met hem openbaar in heerlijkheid. Christus. En daar roemen wij in, daar mogen we naar uitzien, omdat we zeker weten dat dat gaat gebeuren. Hoef ook niet aan te twijfelen. Dat is de waarheid van het woord van God. Nou, dat hoort allemaal bij dat geheimenis, broeders en zusters, van Gods wil. Dat hij ons heeft bekendgemaakt. Naar de rijkdom van zijn genade. We hebben niks verdiend. Wie zijn wij? Dat we hier deel aan mogen hebben. He, en er staat dan nog bij, en daar sluit ik mee af, in vers 9. Om in het licht te stellen wat de bedeling van het geheimenis inhoudt, dat van eeuwen her verborgen is gebleven in God de Schepper. Ja, Efeze 3 vers 9 ben ik, hè? Opdat thans, want ik zei al, ja, het is verborgenheid, wij zien dat allemaal niet, de mensen zien dat niet, maar opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Dus dat verborgen werk waar God vandaag mee bezig is, dat wordt op aarde niet waargenomen. Dat wordt door mensen ogen niet gezien. Maar thans wordt daardoor wel aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten, dat is die verborgen wereld voor ons, de veelkleurige wijsheid Gods bekend. Dus er gebeurt in die verborgenheid, waar wij ook geen zicht op hebben, die engelenwereld zal ik maar zeggen, van machten en overheden, daar gebeurt wel het een en ander vandaag hoor. Alleen wij hebben daar totaal geen zicht op. Maar in het verborgene gebeurt het. Precies zoals hier staat. He, daar wordt Gods veelkleurige wijsheid bekend. En het mooie is dat in de toekomst wordt het ook aan de mensen bekend. Want God gaat verder. Hij is nu in het verborgene bezig. De gemeente te hoofden onder Christus. En straks, bij zijn komst, gaat het verder. Dan worden de hemelen gereinigd. De overheden en de macht en de Satan wordt uit de hemel op de aarde geworpen, staat in Openbaring 12. En dan vervolgens wordt hij op de aarde, na verloop van tijd, opgesloten in de afgrond. En dan gaat God verder en de Heer Jezus komt terug. Zijn voeten zullen staan op de Leiberg. Hij gaat aan de gang met het volk van Israël. Dat is het aardse volk van God dat aan hem wordt onderworpen ook. Wordt onder zijn hoofdschap gebracht. In het kader van een nieuw verbond. En als Israël dan eenmaal op plaats van bestemming is, dan gaat God ook verder met de volkeren van deze wereld. Door Israël heen namelijk. En dan worden al de volkeren van de wereld worden onder het hoofdschap van Israël gebracht. Die weer onder het hoofdschap staat van Christus. Dat wil zeggen, hoofd en lichaam. En alles wat er verder in de hemelen is, is gebracht tot hoofdschap onder hem. En dat werkt God allemaal uit. En uiteindelijk is het zo dat God zal zijn alles en in. Amen. Ja. Ja, in de toekomst, ja. Ja, dat zijn van die dingen, ja. Wat de Heer Jezus zegt in Matthäus 24, hè, dat het getuigenis gepredikt zal worden tot een, of het evangelie gepredikt zal worden tot een getuigenis voor alle volkeren. En dan zal het einde komen, namelijk het einde van de aion. Nou, daar is God vandaag helemaal niet mee bezig. God is helemaal niet bezig om de wereld te bekeren. God is bezig om de gemeente uit te roepen. En die wereldbekering, dat komt wel in de toekomst. Het is nog niet de tijd van de oogst. We leven nog steeds in de tijd die eraan vooraf gaat. In het verborgene. En alles wat rijp is, wordt door God geplukt, zeg maar zeggen. En straks komt de oogst. Enzovoort, enzovoort. Nou ja, goed. Ik ga stoppen, want... Je kunt maar doorgaan, hè. Zo, ik neem deze dingen mee. Hè? Berg ze op in uw hart. Overdenk ze. Overweeg ze. Als er zijn die zeggen van ja, dat geheim is. Ja, daar wil ik daar wel meer van weten. We hebben ook nog een boekje uitgegeven al een tijdje terug trouwens. Kunt u bij Everreed uitgevers bestellen. Dat heet Het Geheimenis Bekendgemaakt. Hè? Nou, ik denk als u dat boekje leest, voor zover u dat wilt. Dan krijg je nog weer eens een heel goed op een rijtje. Waar het allemaal al over gaat eigenlijk. Hè? Uitvoeriger dan wat ik vanavond gedaan heb. Maar dat kan wel tot een hulp zijn. Goed, we gaan samen de Heer danken. En dan gaan we nog een slotlied zingen. En dan is er ook nog tijd voor de collecte. Vader in de hemel, we willen u aan het einde van deze avond ook opnieuw danken en loven en prijzen. Heer, niet alleen dat we hier zo in alle rust bij elkaar mochten zijn. Maar dat we opnieuw mochten bezig zijn met de dingen van u. Ingewijd worden in de geheimen van dat goddelijke plan dat u hebt ontworpen en ook uitvoert. Heer, en de wereld ziet daar helemaal niks van vandaag. Maar dank u wel dat u onze ogen geopend hebt. Dat u ons verlichte ogen des harten gegeven hebt. Dat we door uw geest, op grond van uw woord, deze dingen ook kunnen verstaan. Heer, en dank u wel dat u, ook, dat u ons zo ook wilt onderwijzen. En dat we gaandeweg meer en meer ontdekken wat het geheimenis van uw wil is. En dat is ook onze bede, Heer, dat we uw wil mogen leren kennen, volkomen. Heer, werk het zomaar uit in ons hart. U kent in ieder van ons, u weet wat nodig is, weet wat we nodig hebben. En we dragen elkaar ook aan u op, ook als we weer van hier gaan, met ons veilig geleiden ook op de weg. Heer, en dank u wel dat we het zo ook in de komende tijd weer van u mogen verwachten. U mogen toebehoren. Dat u met ons meegaat. En dat nog steeds in deze tijd ook u bezig bent om het werk in uw plan te volbrengen. Dat we daartoe ook het evangelie mogen uitdragen. Mensen het woord mogen verkondigen. Heer, dan valt dat lang niet altijd mee. Dank u wel dat u door uw geest ons daarin ook wilt bekrachtigen. Heer, dank voor alle kansen die er nog zijn. En dat we die kansen ook mogen grijpen. En dat het ook boven alles tot uw eer mag zijn. Want u komt toe. Alle lof, dank. Eer en aanbidding, geprezen zij uw machtige naam. Amen.